Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Als het om auto's gaat, is er één gulden regel. Velgen maken of breken de auto.
Ja, er zijn veel opties en variaties mogelijk. Zelfs te denken, jij hebt gewoon nog je standaard velgen erop, joh. Bij automerken wordt daar dag in dag uit aan gewerkt.
Niet bij mijn winterbanden.
Niet bij hen, heb je van die saaie wieldoppen of een zwarte
nee, nee, heb je? Nee, ja? Supermooi lichtmetaal. Oh, okay. Nee, daar heb ik wel even in geïnvesteerd.
Ja, precies.
Winter of zomer?
Ja, dan moet je wel verschil zien inderdaad. We spreken straks de Nederlandse velgenspecialist bij Citroën en DS. Oh, nou, dat is al wel leuk dat je daar specialist in kon zijn.
Nu in DS. DS Neuf.
Neuf.
Ik moet zeggen, die heeft inderdaad wel fraaie velgjes.
Nou, zwart. Nou, kun je straks even vragen.
Ja, oké. Okay. En Wouter, die rijdt in de McLaren...
GT.
GT. Ook fijn. Mooie velgen?
Ja, chique velgen. Ja, wat chiquere uitvoering dit.
Ja, en dit is ook best lekker. Zo. Wat zit erin?
V8, 4 liter, 2 turbo's.
Lekker.
620 pk.
Lekker even iedereen gek maken in de parkeergarage.
Precies, ja, dat moest van mij even... Nee, van jou. Nee,
ja,
van,
ik vind het ook wel verplicht,
ja,
hoor.
Maar...
Ja. Ja, lekker, ja. Toch?
Ja, is heel fijn.
Goed, daar straks meer over in de rijimpressie. We beginnen vandaag met Link & Co. Je ziet de auto's meer en meer in het straatbeeld. Zeker in de Randstad, maar ook buiten Nederland. Nout, die was in Rome, die kwam ze zelfs daar tegen.
Ja, die stuurde foto's. En dan ben je in Rome en dan stuur je eigenlijk...
Alleen maar met
van een heel praktische auto stuur dan foto's. Maar ja, dat was ja, maar ook, omdat we Ellen Visser hier te gast hadden.
Hij is een lang weekend met zijn vriendin op stap.
Ja.
En alleen maar foto's van auto's doorsturen.
Ja.
Alleen maar de auto's bezig.
Ja, echt een leuke vriendin.
Ja, een hele leuke vriendin.
Ja, snapt ook niet.
Ja, daar begrijp ik niks van. Alain Visser, topman van Link & Co, is de gast. Welkom, leuk dat je er bent. We hebben elkaar vaker gesproken, dus we hebben afgesproken te tutoyeren.
Ja.
Mits je dat nog steeds goed vindt natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja.
Je bent even in Nederland. Wat brengt je hier?
Even de club bezoeken. Het groeiende team even bezoeken. De business even bekijken hier in Nederland. Die, ja, Nederland nog altijd onze nummer 1 markt. Dus ik ga hier regelmatig komen.
Ja. Ik denk dat veel luisteraars hebben de auto's echt wel een keer gezien. Hè. Zijn blauw of zwart. En met blauwe accenten. Een vrij grote SUV. Maar het hele concept, dat is misschien wel even goed om even uit te leggen. En dan hebben we hier de topman. Dus die gaat hier in die elevator pitch. Paf, zo in één keer. Eruit gooien natuurlijk. Dus...
Ja, de auto is belangrijk, want die zie je natuurlijk. Maar eigenlijk het belangrijke verhaal bij Link & Co. is meer het businessmodel. Wat we doen met die auto, want we verkopen die niet. Ook al kan je hem kopen. Bij ons gaat het erom dat je eigenlijk net zoals Netflix een maandelijks contract koopt. €500.
Ja.
Daar zit alles in. Verzekering, service, alles. Maar daarbovenuit kan je die auto delen. Dat zit mee in de app, mee in de auto. En hoe meer je hem deelt, hoe minder je de kosten zijn dus per maand.
Ja.
Dus je betaalt €500 per maand, alles zit erin. En dan bepaal je zelf hoeveel je die kosten gaat verlagen door gewoon die auto te delen. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd het concept. En dan hebben we onze clubs. We hebben geen dealerships, want die vinden wij saai.
Ja.
Wij doen clubs.
Wij ook veel dealers. Ja. Sommige dealers niet. Ja. Maar.
En dus wij hebben clubs en we hebben er één in Amsterdam, waar we eigenlijk een beetje bewijzen waarvoor we staan. Dus een duurzaam model, dat we proberen gewoon ook leuk, een leuke mobiele ervaring te hebben. Niet gewoon een auto te verkopen.
Ja. Nee.
Maar even voor mijn beleving. Je kunt dus als je dat goed doet, hè, als je je eigen auto goed vermarkt, kun je gratis rijden.
Ja, dat
je kunt er zelfs aan verdienen.
Je kunt er eigenlijk theoretisch aan verdienen. Want jij bepaalt de prijs. We hebben besloten dat net zoals Airbnb te doen. Het is de bezitter die de prijs bepaalt. En stel dat je je auto voor €40 per dag uitleent. En dan maak je de rekening. Op je minder dan de helft van de maand heb je eigenlijk je kosten eruit gehaald.
Hebben jullie al voorbeelden van... Mensen, leden, clubleden, denk ik, zoiets.
Wel, die secteleden, zou ik zeggen.
Dus we proberen wel een community op te richten, maar we gaan niet zo ver. Nee.
Dat is wel een goed businessmodel, secte. Ja, ik bedoel, als je Scientology en zo...
Die ambities heb ik nog niet. Nee, maar ja, dus we hebben inderdaad... Kijk, het momenteel in Europa is ongeveer 15% van de auto's die op de baan zijn, worden nu gedeeld. Dat is meer dan we eigenlijk verwachten, okay. Want uiteindelijk het delen is nieuw in Europa. Dus 15% van de mensen delen hun auto aan vreemden, maar ook vooral aan vrienden en kennissen. Ja. Dus wij zien het als een goede eerste stap in de richting van een auto meer te gebruiken.
Kan je ook de groep klein maken waarmee je de auto deelt?
Ja, dus eigenlijk, je ziet, het kan zijn van, je deelt hem met iedereen, als je wilt. Jij bepaalt uiteindelijk met wie je deelt. Wat wij nu meer en meer zien, is dat bijvoorbeeld, ik zeg maar, drie vrienden in Amsterdam, die alle drie een auto willen, maar niet permanent, en zeggen, laten we die €500 delen. Ja. En we delen die €500 en gebruiken de app om de auto tussen ons drie te gebruiken. Ja. Ja.
Ik kan hem met mijn vrouw delen en dan toch gewoon geld vragen.
Ja, precies. Gewoon. Ja, dan eindelijk een keer mee. Dat is wel een goed concept. Het is een beetje Spotify, Netflix abonnement.
Ja.
Maar dat kan ik morgen weer opzeggen. En dan is per de eerste afgelopen. Dat is hier ook.
En daar gaat het om. Want plotseling is abonnement het nieuwe bla-bla cliché, de auto-industrie. Terwijl het uiteindelijk een marketing bla-bla is. Het is leasing. In ons geval is het niet het geval. Het is één maand. Dus ik zeg dikwijls, het is een dure testrit.
Ja.
Dus je gebruikt de auto voor één maand. Zeg je na een maand, ik heb er genoeg van, dan nemen we die gewoon terug.
Dus een tip voor de zomervakantie, als je een kleine auto hebt, gewoon een maand aan de Lincoln Co. Maar daar zit natuurlijk ook wel wat nadelen aan. Want de afschrijving van een auto zit ook altijd aan het begin. Hè? Dus op het moment dat je de showroom uitrijdt, dan is er, deze jaren zijn wat raar, maar normaal gesproken, dan ben je gewoon een hoop geld kwijt.
Ja, maar die afschrijving is natuurlijk ons probleem. Is niet jou, jullie probleem.
Nee, maar dus hoe los jullie dat probleem op? Want welk percentage auto's komt redelijk snel weer terug.
Dat was natuurlijk de grote hamvraag. Als je het maar op één maand houdt, veel van die mensen brengen hem na een maand terug. Want als iedereen hem na een maand terugbrengt, dan hebben wij natuurlijk een probleem.
Yeah.
Maar wij zien nu uit ervaring, uiteindelijk zijn de eerste auto's nu meer dan een jaar op de baan. Eigenlijk inderdaad vandaag, net een jaar geleden, net vandaag hebben we de eerste auto uitgeleverd. En wij zien dat de meerderheid van onze klanten de auto minstens 6 maanden houden. En in gemiddelde zelfs tot een jaar de auto willen houden. Dus dat komt goed uit.
Ja. En wat gebeurt met die auto's na een jaar?
Na een jaar nemen wij ze terug.
Ja.
Dus als ze terugkomen na 2-3 maanden... gaan ze opnieuw op abonnement uit. Uh-huh. Dus je krijgt niet altijd een Pixsplinter nieuwe auto. Die kan 3-4 maanden oud zijn.
Ja.
Maar als die bijvoorbeeld een jaar oud is, dan nemen we die terug en dan verkopen wij die als tweedehands auto.
Okay.
Maar dan wordt die verder ook gedeeld. Dus het concept blijft. Maar die gaat, dus dat wil zeggen dat als jij 2 jaar je auto wil houden, dat wij na een jaar zeggen, je krijgt een nieuwe met alle nieuwe technische snufjes. Dus na elk jaar heb je een nieuwe auto.
Hoe kan dat toch financieel uit?
Kan
dit niet uit? Heb je ook Geely die erachter zit, zo'n onbeperkte geldstroom?
Het is een financieel haalbaar model. Yeah. We zijn geen liefdadigheidsinstelling. We denk dat we een heel duidelijk duurzaam bedrijf zijn, omdat het bij ons erom gaat niet meer auto's te verkopen, maar ze meer te gebruiken.
Yeah.
En daar kan je geld mee verdienen. En dat bewijst zich nu.
Nou zegt Wouter al, Lincoln Co. is natuurlijk onderdeel van Geely, het Chinese moederbedrijf van onder meer Volvo, maar dus ook van Lincoln Co. Profiteren jullie daarvan?
Ja, natuurlijk.
Maar in welke mate?
Ja, het is op 2 niveaus. Ten eerste de technologie. Onze auto is uiteindelijk hetzelfde technologie als een Volvo XC40 en een Polestar 2.
Ja, het zijn geen goedkope auto's per se.
Nee. En onze auto is een doorgoede auto. En ik denk degene die ermee gereden hebben, kunnen dat bevestigen. Wij spreken er zelf niet te veel over, zodat we meer over het businessmodel kunnen spreken. Maar we zien dat de journalisten, ook de experten, het ook bevestigen. Dus de technologie die we gebruiken van Volvo en van Geely. En ten tweede natuurlijk ook het financiële plaatje. Voor zo'n ding op te bouwen heb je veel geld nodig. En als je dan zo'n grote reus achter je hebt, dat helpt.
Ja, want kopen kost die €40.000 in Nederland. En jullie krijgen €500 per maand. Dus het duurt even voordat je die terug verdient.
Inderdaad, ja. Ja. Ja, en dan wordt die als tweedehandswagen verkocht. Dus het is een heel ander businessmodel dan auto's verkopen.
Ja. Dus nu gaan eigenlijk de eerste tweedehands Lincoln Co's die gaan op de markt komen.
Klopt.
Dat is spannend.
Ja, klopt. Zijn er al een paar op de markt.
Waar ga je die verkopen? Want die kunnen niet met z'n allen in die club. Kijk, normaal bij een autodealer kom je dan de bovenverdieping staan altijd zeg maar alle stoffige occasions. Deze jaren niet meer. Maar hoe ga je die verkopen?
Nee, maar kijk, het is alles gebeurd. We hebben onze clubs, maar wij zien onze clubs meer als een marketing expense dan als distributiekanalen. Ja. We hebben tot op heden meer dan 100.000 klanten in Europa. Dat is ontzettend veel meer dan we gedacht hadden. 99% van die klanten hebben online de transactie gedaan, niet in de club. In veel van de landen of steden hebben we niet eens een club. Dus ook de gebruikte auto, de occasiewagens, gaan wij merendeel gewoon online doen.
Ja. Okay. Dit is denk ik best shocking ook wel voor je Volvo en Geely. Die denken, gaaf plan, Ellen. Nou, ga maar proberen. Maar het is natuurlijk met veel van dit soort plannen dat je denkt, dit is eigenlijk niet haalbaar. Mensen gaan niet allemaal online kopen. En delen. Dus heb je mensen verbaasd intern?
Oeps, dit werkt.
Ja,
ik denk dat het. We willen nu niet arrogant worden, maar ik denk dat heel de auto-industrie misschien wel zegt van oeps, dit werkt.
Ja.
Want uiteindelijk hebben wij een heel concept waar de dealerorganisatie geen of een volledig andere rol speelt. En waar het hele ownership-concept veranderd wordt. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb 5 jaar gekampt met cynisme en van dit gaat nooit lukken. Dat is gek. En het doet heel goed te zien dat het niet gek was. Maar dat het nu
maar laat mij dan toch even die cynische journalist spelen. Hè? Je zegt net, er moet veel geld in vanuit Geely. Schrijven jullie inmiddels al zwarte cijfers? Of is het nog eerst pompen?
Maar als je ziet, bij alle grote start-ups gaan jarenlang door rode cijfers. Wij hebben gezegd, als het op het huidige niveau van volume gaan wij ervan uit dat we binnen 2 en 3 jaar profitabel zijn.
Vanaf
nu 2 jaar. En dan denk ik dat dat een heel goede prestatie is.
Oké.
Okay. Ja, dan heb je gewoon een nieuw merk neergezet.
Ja.
Dus dat is ook knap. Dus
een nieuw business model. En ik denk dat we daar als team ook fier op zijn en trots op zijn. Het is iets nieuws. Heel veel kritiek gehad van dat gaat nooit lukken. En dan des te leuk te zien dat het werkt. Ja.
Ja. Nou ja, ik vooral het financiële plaatje. Ik denk van voor een gebruiker, super gunstig. Maar denk iemand betaalt dat. Dus daar zit voor mij het spannende natuurlijk.
Ja.
En dat weten we pas over een paar jaar. Of zeg maar, dit stukje gaan we dan terugspelen. Ja, jij zei dat het winstgevend zou worden. Maar daar zit natuurlijk de spanning. Want het is veel auto voor relatief weinig geld. Ja, het is wel veel geld, maar je krijgt er veel auto voor.
Ja, het is ook zo. En wij zijn ook van bewust dat €500 per maand veel is. Maar als je ziet wat je ervoor krijgt en ook de totale flexibiliteit.
Ja.
Want ik zeg altijd, het wordt vergeleken met leasing, maar het is eigenlijk veel meer vergelijkbaar met een renting. En als je een auto huurt voor een maand, dan betaal je heel veel meer geld.
Ja, dat klopt, ja.
Maar je zou het kunnen vergelijken met Care by Volvo.
Ja, ik denk dat Care by Volvo is geboren op basis van dit idee.
Ja. Ja. En je zegt flexibel, maar daarmee bedoel je, je mag kiezen tussen zwart en blauw.
Ja, ik bedoel met de flexibiliteit dat je maar een maand. Ik weet is er nog geen model op de markt dat enkel voor een maand haalbaar is.
Er zijn wat meer start-ups die dat wel pogen, maar meestal iets langer.
Ja.
Maar mijn vraag was, eigenlijk moet ik een vraag stellen. Waarom zo weinig keuze qua... je hebt allemaal die... Ik vind het niet heel mooi, die velgen met dat blauw erin en zo. Dat is allemaal. En je hebt niet traditioneel dat je kan zeggen, ik ga hem eens even lekker aankleden. En dingetjes aanvinken. En dit wil ik wel, dat hoef ik niet.
Ja,
dan scheelt weer 50 cent op de leaseprijs. Of de abonnementsprijs.
Een paar moedige beslissingen genomen. Het ene van was 1 auto zonder opties in 2 kleuren.
Ja.
En en dat is totaal tegen de richting van de auto-industrie. Waar je 15 kleuren hebt, 4 velgen, groottes en dan leder en weet ik wat, alle mogelijke opties. En wij hebben gezegd, we houden het heel simpel. Met maar 2 kleuren. En dat wil dan eigenlijk ook zeggen dat we altijd de juiste auto's in stok hebben. Dat je in normale leveringssituatie ook nooit moet wachten.
Nee.
Want we hebben altijd de juiste auto's in stok. Ja. En je kan dan misschien zeggen, is dat premium? Is dat niet... En dan denk ik altijd, als je een super luxe lederen jasje koopt in een klederzaak, ik zeg maar iets Prada, dan zeg je ook niet, ik wil het in blauw hebben met groene knopen. En ofwel neem het in blauw veel, neem je het niet.
Nee, dus, nee, dus gewoon Prada heeft verzonnen dat dit is de kleur.
Kijk, we zijn nu een jaar bezig. Ik heb nog niet één klant gehoord die ons geschreven of gebeld heeft gezegd, ik wil hem echt in het rood hebben.
Nee, maar die zijn dan ook klant. Degene die hem rood willen hebben, die zijn geen klant.
Nee, inderdaad, ja. En dat is een bewuste keuze. We hebben ook, we hebben ook bewust gekozen van, kijk, we gaan voor die auto. Vind je die niet leuk? Wil je echt een rode auto hebben? Pech, ja, die hebben we niet.
Hoe lang moeten die nog wachten, die mensen?
Voor rood, dat kan heel lang zijn, ja.
Ja, maar is dan dat is een uitgesproken kleur. Dat ga je misschien nooit doen.
Nee, inderdaad.
Ja. Komen er meer kleuren?
Alsjeblieft.
Komen er meer kleuren?
Denk het niet. Ik denk dat we altijd met twee gaan blijven. Misschien vervangen we die twee wel eens. Ja.
Ja. Je weet al meer, denk ik. Hè?
Precies. Ja.
Het modellenaanbod is ook nogal beperkt. Ja. We hebben de 01. De 1. Ja. Bewuste keuze om ook daarin.
Ja, heel simpel te houden. Eén model. Ik denk dat het best mogelijk is dat we een tweede model gaan hebben. Ik denk zelden of misschien onmogelijk 3.
Oh.
En het tweede auto zal zeker vol elektrisch zijn. Maar dat gaan we dan pas doen als er ook genoeg laadpalen zijn.
Want dat is de reden waarom deze nu gekozen is voor een plug-in hybride?
Inderdaad, want in het huis, je weet, in de familie is er vol elektrisch. We hebben bewust besloten dat niet te doen. Gewoon met de laadinfrastructuur. Een deel van onze filosofie is totaal simpel. 1 auto, 1 prijs, 2 kleuren. En laden vandaag is niet simpel. Je moet gewoon zoeken. In Nederland is het misschien iets beter dan het Europees gemiddelde. Maar de groei aan elektrische auto's is groter dan de groei van laadpalen. Ja. Dus wij wachten gewoon tot er voldoende infrastructuur is aan laadstructuur.
Ja. En hoe lang duurt dat nog?
Ja, wat is de visie?
Wel, zoals we er nu voor staan, denk ik dat eind 23, eind 24 we met een elektrische auto op de markt gaan komen.
Okay. Ja.
En dan ligt het eraan of de politiekers wakker worden en ervoor zorgen dat er een infrastructuur is. Want dat ligt niet in onze handen.
Nee. Maar is dat dan een auto die overal in Europa zou kunnen worden verkocht?
Inderdaad.
Maar die ga je eerst dan in Nederland, in Duitsland, want daar staan laadpalen.
Ja, en nu, kijk, Nederland is nu onze grootste markt. Het verrast ons niet, omdat we ook in Amsterdam zijn begonnen. Maar ja, hier groeit het nu echt wel heel snel. Veel meer dan we verwacht hadden ook.
Ja, want hoeveel Link & Co's rijden er inmiddels rond in Nederland? Weet je dat?
Er rijden nu een 12.000 rond in Europa, waarvan een 4.000 in Nederland. Dus Nederland is veruit de belangrijkste markt. Ja. En Italië nummer 2.
Italië nummer 2.
Ja.
Kijk, ze zijn helemaal niet gek dat Naut in Rome. Het grappige is inderdaad, er zijn natuurlijk wat sites waar kentekenregistraties worden bijgehouden. Dan zie je altijd in dat Link & Co. zeg maar in de top 2, 3, 4 staan. Terwijl je echt denkt, ja, maar hoe dan? Weet je, dat staan dan andere merken die veel bekender zijn.
Ja, en dus, leuk. Ja.
Het is wat dat betreft echt een hit.
Is de vraag groter dan het aanbod?
Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. Ja. En we moeten ook toegeven dat wij niet gespaard blijven van de problemen met de semiconductors, de chips.
Ja.
Dus wij hebben nu ook langere levertermijnen dan we willen. Ik denk dat je in Nederland nu toch wel een 3 maand moet wachten.
Valt mee.
Valt mee ten opzichte van wat... Ja. wat
als je in augustus op vakantie gaat, dan kan het net.
Maar alles van Link & Co. gaat gewoon naar Nederland toe. Toch?
Wel, veel gaat naar Nederland, omdat natuurlijk de vraag hier zo groot is. Maar wij zien dat nu in alle, we zijn in 7 landen aanwezig, dat in alle landen nu heel sterk stijgt. En wij eigenlijk, dat zie je ook in Nederland, nauwelijks marketing doen. Nee. Het is allemaal,
Het helpt natuurlijk dat die auto heel erg herkenbaar is.
Ja, dat helpt dat je gewoon, als je die blauwe of zwarte auto ziet met de aparte velgen, of je ze nu leuk vindt of niet, de meeste mensen vinden ze wel leuk.
Iedereen gaat in ieder geval even kijken.
Het is dat. Valt op.
In hoeverre hebben jullie onderzocht bij welke prijs mensen dit wel of niet doen?
We hebben de maandelijkse prijs onderzocht, dus niet de koopprijs. En wij zaten zo aan de maximale prijs. Want we dachten dat we volgens de statistieken, volgens de research, ook de mensen bereid zijn te betalen.
Yeah.
En ik denk, we zijn er ook ons van bewust dat €500 veel geld is.
Yeah.
Maar als je vergelijkt wat je voor €500 normaal krijgt in een markt, als je, ik zeg maar iets, een auto gaat huren voor €500, dan vind je niks.
Maar jullie zijn succesvoller dan we hadden bedacht. Dus eigenlijk had die prijs hoger gekund.
Ja, kijk, en we zitten natuurlijk nu, iedereen zit met een probleem dat de materiaalprijzen in de huidige situaties in de laatste maanden brutaal omhoog gaan. En dat zitten wij natuurlijk met een kostenprijs.
En wat betekent dat? Gaan de prijzen omhoog bij Link & Co?
Kijk, niets staat vast, maar wij houden momenteel aan de €500 vast, maar het is het kostenplaatje is gewoon aanzienlijk gestegen in heel de industrie, niet alleen Link & Co.
Nou, dat is natuurlijk niet goed voor de business case.
Nee, helemaal niet. Nee.
Dus die prijs gaat mogelijk omhoog als de inflatie langer...
Ik zeg nooit nee. Ja.
Je zegt nooit nee.
Andere complexiteit lijkt me, je zit natuurlijk in een concern. En Volvo's kunnen misschien voor een hogere prijs worden. Sowieso, Carebar Volvo is duurder volgens mij als je dat terugrekent. Ja. Maar het zijn ook andere auto's, hè, andere uitstraling. Ik kan me voorstellen in een concern zegt, nou ja, Linkenco, leuk. Maar weet je, we kunnen meer geld verdienen door Polestars of Volvo's te bouwen in dezelfde fabriek.
Chips gaan dan lekker naar Volvo toe.
Ja. Krijg je genoeg productie?
Ja, en gelukkig is het nu zo dat ook onze eigenaars, Geely, verrast zijn en ze heel tevreden zijn met het succes. En dat ze dat succes niet willen stoppen. Dus wij hebben nu, en dat is ook de reden waarom onze leveringstermijnen maar 3 maanden zijn. Omdat we totale prioriteit krijgen van de eigenaar. Dus dat er minder auto's naar China gaan, minder auto's soms naar andere merken gaan. Ja. En wij het voordeel krijgen. Is nog steeds niet genoeg, maar het helpt ons.
Maar toch, 3 maanden is volgens mij, volgens jullie filosofie, eigenlijk te lang.
Veel te lang. Absoluut.
Je moet absoluut morgen kunnen reizen, bij wijze van spreken.
Onze bedoeling was dat als je maandag afsluit, je donderdag met je auto naar huis rijdt. Enkel verzekering, platen. En dat lukt nu niet, gewoon omdat we niet voldoende auto's hebben. Nee. Daar ben ik het volledig mee eens.
Kun je dat een beetje goed maken met alle extra's die je krijgt bij een Link & Co. abonnement?
Ja, kijk, ik denk het blijft gewoon een unieke aanbieding. En dat klinkt misschien arrogant, maar het is zo. Er is niks vergelijkbaars in de markt. Ik denk dat we nog altijd, en dat bevestigt hetgeen onze theorie en mijn theorie, is de auto-industrie slaapt verder. Ik dacht toen we dit in 2016 meedeelden, dat het in 2022 heel veel van zulke modellen zouden bestaan. En dat is naar mijn mening altijd niet het geval.
Hoe komt dat dan?
Ja. Mag ik een theorie op loslaten? Want normaal, abonnement is natuurlijk lekker, want die lopen door en die vergeet je op te zeggen. Dus je hebt tijdschriftabonnementen nog een paar liggen en ik heb te veel streamingdiensten. En ook traditioneel natuurlijk leasemaatschappij is een mooi recurring business. Dus als je eenmaal die klanten binnen hebt, dan rijden ze 4-5 jaar in een auto. Dat is een mooie, kan je cashflow opmaken. Nou ja, dan gaat eens een keer iemand failliet, maar goed, dat valt allemaal wel mee. Jullie hebben, zeg maar, na een jaar eigenlijk een soort cut-off point. Want dan zeg je, nou, leef die auto maar weer in.
Dat is gewoon een hele linker business.
Business. Nou, ik kan voor dat een reden is voor andere fabrikanten zeggen, nou, dat kip met de gouden eieren, zeg maar de financiering voor 5 jaar en een slotsom van dit of de leasing. Dit is wel risico nemen.
Ja, het is een risico nemen en ik heb ook altijd gezegd, geen wij doen iets doen dat nog niet bestaat is altijd een risico, maar het blijkt nu te werken. Ja. Ik begrijp, en voor mij de hoofdreden waarom het andere autoproducenten niks doen, is dat uiteindelijk de auto-industrie is en blijft profitabel. Ja. Dus waarom iets anders gaan doen als hetgeen je vandaag doet werkt. Ja. Wij hebben gewoon gezegd, en ik zeg ook niet, we hebben niet de arrogantie te zeggen, zij zijn fout en wij zijn juist. Ik zeg gewoon, er zijn voldoende klanten, ook al is het een minderheid, er zijn voldoende klanten die iets totaal anders willen. Ja. En er zijn 150 automerken die voor 90% van de bevolking staan, maar er is geen voor die 10% en daar zijn wij dan.
Tot slot, Alain, je zegt, er komen andere modellen aan. Ongeveer 2, mogelijk.
Ik zou zeggen, andere ongeveer 1, ja.
Ongeveer 1.
Een volledig elektrische.
Ja, dat is een volledig elektrische. Wanneer komt die dan?
Ik zou zeggen, ten vroegste eind 23 plannen we. Dat zal waarschijnlijk rond die periode begin 24.
Ook weer een SUV?
Misschien iets kleiner, maar we proberen altijd een auto die klein genoeg is voor de stad en groot genoeg voor een familie. Dus altijd zo wat dat formaat of iets kleiner.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet heel veel haast hebt met de uitbreiding van het modellengamma, maar omdat het herkenbaar is.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
En hoef je ook niet zoveel aan marketing
in
te doen.
In de auto-industrie heb je altijd van hoe meer modellen, hoe meer klanten. Wij zien dat helemaal anders.
Dank, Alain Visser, topman van Link & Co. En zometeen
de Nederlandse velgenspecialist bij Citroën NDS.
Nou, een mooie baan lijkt me dat.
Ja, heerlijk.
Er zijn veel mooie banen in de auto-industrie. En Wouter test de McLaren GT. Over mooie banen gesproken. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Wouter vloog naar Spanje om daar een McLaren GT op te halen en helemaal naar Nederland te rijden. Is dat iets waar mensen je vaker kunnen inschakelen?
Ja, zeker. Ja? Leuke auto's, die haal ik graag voor je op, hoor.
Geen houten zweet van?
Nee, dat is echt verrassend comfortabel en gewoon goed te doen. En gewoon goede navi die ook gewoon om de files heen leiden. En cruise control, nee, echt top.
Lekker. Goed, straks hoor je een rijimpressie in de McLaren GT, maar eerst...
Velgen maken of breken de auto, ja, dat is natuurlijk al heel bekend. En daarom werken er speciale teams bij automerken om velgen te ontwerpen en te ontwikkelen.
Ja, en we hebben nu contact met Parijs. Robbie Nuboer is de Belgen specialist. De Velgen specialist bij Citroën en DS. Bonjour.
Bonjour.
Ja, goeiedag. Tot zover ook mijn Frans, hoor. Robbie, jouw Frans is ongetwijfeld een stukje beter, want je bent al even weg uit Nederland, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Ik ben in 1990 vertrokken uit Nederland. Maar ik houd nog steeds bij, want ik heb nog steeds familie in Nederland.
Je spreekt niet vaak Nederlands dan waarschijnlijk, of wel?
Niet vaak. Er is een Nederlandse designer bij DS, Bob Ronkes. Dus ik kan wel af en toe Nederlands praten.
Af en toe. Even zeg maar onder onsje. Dat begrijp je die Fransen dan niet.
Kroket, dat soort dingen.
Jij werkt bij het zogenaamde ProLab, lees ik. Wat houdt het in?
ProLab is een klein team in het design team van Citroën. En er zijn dus twee verschillende ProLabs. Eén bij Citroën, één bij DS. Ook één bij Peugeot. En dat team specialiseert in het ontwerpen van velgen. En ook voornamelijk de lichten.
Dus dat zijn een beetje de dingen die een auto wel kunnen maken of breken ook wel.
Dat is precies. Alsof je de juiste schoenen aan hebt of niet bij je outfit.
Precies, dat is inderdaad wat we vaak zeggen. Dus we gaan niet bijvoorbeeld moonboots aan een ballerine danseres geven of klompen met een smoking. Dus het wiel moet inderdaad aangepast zijn voor het design van de auto.
En wat is jouw taak binnen het ProLab?
Ik was oorspronkelijk designer, dus ik heb tientallen velgen getekend die nu in productie zijn. Maar ik ben nu expert, dus wat betreft het design en de designtaal. En vooral ook alles wat technisch betreft. Dus van het voordeel van ProLab is dat we dus van de eerste schets helemaal tot aan de productie, dus met de supplier, dat we het hele proces volgen. Wij moeten dus ook alle technische gegevens integreren in het design. Dus aerodynamica, kosten en natuurlijk ook crash test en al de rest. En vooral ervoor zorgen dat een schets zo dicht mogelijk het oorspronkelijk idee blijft tot in de productie.
Dat zijn lange projecten. Hè? Dat zijn jaren dan, toch?
Inderdaad, ja. Dat is, over het algemeen duurt dat ongeveer 3 jaar voor een ontwikkeling. Er zijn wat snellere ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor AMI. Dat was 1,5 jaar, dat was echt een record.
Dat gaat wel sneller.
Robbie, ik test op dit moment de DS9.
Ja.
Er zit een mooie velg onder, moet ik zeggen. Kan het zijn dat die dus van jouw hand komen?
Die niet, nee. Oh. Dat was net daarna. Oh,
dan vind ik ze toch niet zo mooi.
Maar ik heb er wel aan gewerkt natuurlijk voor de ontwikkeling. Want we hebben die velgen zijn kleine inserts. Die vrij moeilijk waren om te produceren. Maar dat is allemaal wel gelukt.
We zeggen wel steeds velgen maken of breken de auto. Is dat ook zo?
Inderdaad, ja. Want vooral nu met elektrische auto's die dus redelijk zwaar worden. Is het inderdaad voor ons ook erg ingewikkeld om een licht design als uiterlijk te hebben. Maar die toch technisch stevig is. En we hebben heel vaak met de eerste 3D-modellen die we sturen naar de technische afdeling. Heel vaak hebben we dan de eerste modellen die dus niet het gewicht van de auto kunnen aanhouden. En dus dan moeten we dan inderdaad heel wat communicatie dus heen en terug. Om ervoor te zorgen dat het inderdaad wel werkt.
Oké. Omdat die auto's zo zwaar zijn, elektrische auto's, kan je niet met zo'n lekker mooi, slank, dun spaakje, kom je niet uit. Dan moet er wat stevigere velgen eigenlijk komen.
Inderdaad. Maar er zijn ook verschillende technieken. Hè? Dus er zijn gewoon normale velgen met van de cast geïnjecteerd. En dan heb je auto's forged wheels.
Ja, ik weet niet hoe dat is. Gesmeed wielen. Ja, gesmeed.
Ja, ja. gesmeed. Dus gesmeden wielen zijn ook mogelijk, maar die zijn namelijk veel duurder. We hebben ze wel, maar dat is niet voor alle auto's bestemd natuurlijk.
En waarom is het dat velgdesign toch zo bepalend is voor een auto ook? Want ja, het is uiteindelijk ook maar een deel van de auto. En toch is het heel belangrijk dat er gewoon een beetje goede velgen op zitten.
Ja, het is een deel van de auto, maar het is de proporties van velgen en wielen over het algemeen worden steeds groter. Dat is een beetje een designtrend. En vandaar zijn ze ook wat meer zichtbaar. Het is echt een deel die een auto echt wat meer exclusief eruit kan laten zien ook. Want als je gewoon een klein wiel met een simpel wieldop heeft niet natuurlijk hetzelfde uiterlijk als een mooie velg met diamond cut, plastic onderdelen ook om met drie verschillende materialen bijvoorbeeld zoals we voor DS gebruiken. Dus dat kan inderdaad het hele verschil uitmaken.
Ja. Maar doen jullie daar dan ook gericht onderzoek naar of bepaalt de designer de trend?
Nee, er is natuurlijk onderzoek en er is natuurlijk ook in zo'n line-up van modellen moet er een logisch gaat het omhoog. Hè? Hoe duurder de auto, hoe rijker eigenlijk het wiel eruit moet zien ook natuurlijk.
Aan de andere kant, ja, een beetje racy auto, zeg maar. Daar wil je juist misschien weer wat eenvoudiger velgen die er wat functioneler uitzien. Hè, kijk je ook naar het soort auto als je velg ontwerpt?
Ja, natuurlijk. Ja. Alles is een... Het is allemaal een kwestie van proportie ook. Want we gaan niet dezelfde velgen tekenen voor een C1 of voor een C5X. Zoals we net bijvoorbeeld net ontwikkeld hebben. Dus dan, en voor een SUV is het weer iets anders. Want de SUV is veel dikker. Dus er moet inderdaad velgen op die een te breekbaar uiterlijk hebben dan.
Velgen spelen ook een steeds grotere rol in efficiëntie van een auto. Zeker voor elektrische auto's geldt dat natuurlijk. Hoe groot is dat effect?
Nou, dat effect is vrij groot, want we hebben dus ook speciaal voor de C4 en de nieuwe C5X hebben we nu dus wielen ontwikkeld met plastic inserts met Iro blades. Dus dat zijn onderdelen dus van plastic met spaken die dus lijken op propellers. En ze hebben ook precies hetzelfde profiel als een vliegtuigvleugel. Om juist de lucht binnen te zuigen, zodat we een optimale luchtstroom krijgen. En het is inderdaad bewezen ook met de windtunneltesten dat we inderdaad een veel betere CO2-emissie hebben met dat soort velgen.
Ja. Dat zijn zogenaamde turbinevelgen, geloof ik, hè?
Ja, precies. Ja. Die zijn dus ook symmetrisch. En dat is niet vaak zo in de automobielindustrie, want we hebben vaak hetzelfde wiel... links en rechts, maar om het juist optimaal voor de aerodynamica te houden, hebben we dus ook symmetrisch de vleugels georiënteerd, zodat ze aan beide kanten dus de lucht naar binnen zuigen.
Oké, dus je kunt gewoon nog steeds links en rechts wisselen, zeg maar, dat bedoel jij? Of juist niet?
Juist niet, nee.
Juist niet, oké. Okay. Nee. Ja. Ja, precies. Oh, dat is nog een uitdaging voor de bandenboeren. Ja. Die moeten echt opletten, links voor en rechts voor. Dat is echt, die velgen moeten echt aan die kant dus tegenwoordig. Ik weet niet, bij de winterbanden wisselen, schrijft het altijd netjes op. Maar...
Het is ook het geval met banden. Hè. Dat is ook zo dat het een bepaalde richting is voor bepaalde banden.
Ja, dus dan moet je er toch al op letten. Hoe groot is dat effect op die efficiency? Scheelt het procenten? Waar moeten we aan denken?
Procenten heb ik geen idee, maar we hebben wel bepaalde CO2-doelen. Als we aan zo'n project beginnen met de C4 en C5 hebben we inderdaad vergeleken met normale velgen die we dus tot nu toe... deden, is er inderdaad een grote stap vooruit voor de efficiëntie. Ja. Ja, dat is inderdaad bewezen in de windtunneltesten. Okay.
En is er daarnaast nog meer winst te behalen? Zien jullie daar nog kansen toe?
Ja, altijd. We zijn nu momenteel bezig natuurlijk met de nieuwe generatie velgen. En dus voor ieder nieuw project hebben we natuurlijk strengere doelen. Dus dat is natuurlijk wat onze grote challenge is. Inderdaad, om altijd een stapje vooruit te gaan, ja, en iedere keer wat meer efficiënt zijn.
Worden jullie daar ook bij het ontwerp in beperkt? Hè? Want we hebben ook wel velgen gezien bij elektrische auto's. Ja, daar word je niet echt heel erg vrolijk van. Alleen maar voor de efficiëntie of zelfs dichte wielkassen en dergelijke. Wat zijn de ontwikkelingen daar? Want je zegt al, die turbinevelgen. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat dat er wel weer heel erg mooi uitziet, maar toch efficiënt is.
Ja, precies. En dat is altijd het moeilijke om het goed evenwicht te vinden. En in iedere constructeur heeft zijn eigen strategie. Dus voor sommige constructeurs willen ze bijvoorbeeld wielen die helemaal dicht zijn, omdat het meer aerodynamischer uitziet. Maar dat is niet altijd het geval. Wij hadden een andere strategie waar we juist die turbine-effecten hebben getest. En zodat we toch het uiterlijk van het wiel een beetje traditioneel kunnen houden, met bepaalde proporties. Maar toch de technische efficiëntie erin.
Als we nog even naar de toekomst kijken, hè? Want je werkt dus, zoals gezegd, aan auto's die pas over een jaar of langer op de markt komen. Gaan we op het gebied van die velgen echt nog grote veranderingen zien?
Er zijn natuurlijk, de ontwikkeling gaat natuurlijk door. Hè. Dus er komen inderdaad nog andere. We werken op dit moment aan natuurlijk andere, nog meer nieuwe ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Maar dat kan ik natuurlijk nu nog niet helemaal zeggen.
Nee. Maar wordt het nog groter, de trend?
De trend van aerodynamica? Of,
nee, die velgen die zijn natuurlijk allemaal een stukje groter geworden de laatste jaren. Dat is een beetje de modetrend geweest. Kunnen we nog een slag groter gaan?
Het is altijd mogelijk om groter te gaan. Maar ja, dat hangt echt van de hele carrosserie van de buitenkant. Ik denk dat voor aerodynamica is het misschien een trend die niet per se die richting opgaat. Want inderdaad, hoe minder bijvoorbeeld de grote SUV-mode op dit moment. Ja, auto's worden steeds groter, maar het is niet natuurlijk het meest efficiënte voor de aerodynamica. Dus op een gegeven moment dan houdt het inderdaad op met dat soort proporties. Ja. Waarschijnlijk.
Dank, Robbie Nieuwboer, velgenspecialist bij Citroën en DS.
De rijimpressie.
Wouter test de McLaren GT.
Dames en heren, hoe gaat het normaal? Normaal worden we gebeld door de importeur, soms door de fabrikant. En dan mogen we op een hele mooie locatie ergens rijden. Of we mogen in Nederland een auto ophalen. Ja, hoe lang is dat dan? Dat wisselt een beetje. Soms een week. Niet vaak langer dan een week overigens. Soms een dag of een dagdeel. Soms 2 dagen. Eigenlijk is 3 dagen of wat langer, dat is gewoon het lekkerste. Hè? Dan krijg je een beetje gevoel voor die auto. Kan er een beetje in rijden. En daarna ga je eens even aan jullie vertellen. Nou, het is echt helemaal top. In dit geval ging het anders. Contact met Laumann Exclusive, een van de McLaren dealers in Nederland. En die zei, ik heb een leuke McLaren GT voor. Nou, tof. Ja, je moet hem alleen even zelf ophalen. Nou, dat is goed. Dat kunnen we wel doen. Waar staat hij dan? Nou, in Barcelona. Sorry, in Barcelona. Ja, in Barcelona. Dus we hebben het vliegtuig gepakt en we zijn naar Barcelona getogen om de McLaren GT, waar het in dit geval om gaat, op te halen. En waarmee zijn we in één streep? Nou ja, een paar streepjes, want we zijn wel een paar keer gestopt. Maar gewoon in, nou, iets meer dan een dag teruggereden. We hadden dus een ochtendvlucht. Had in nog diezelfde dag thuis kunnen slapen als ik het echt had gewild. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook een beetje denken, nou, we worden wel een beetje moe. Het is ook wel weer lekker om gewoon even ergens een hotelletje te pakken, ontbijtje, zo volgende ochtend. En dan weer door. En dan vraag je je misschien af, hoe gaat dat dan als je een kleine 1500 kilometer in een supercar moet afleggen? Dat is natuurlijk één groot feest. Dat is absoluut een van de leukste dingen die je natuurlijk kan doen. Ik mag niet klagen over mijn baan. Dat ga ik dan ook maar gewoon niet doen. Oh. McLaren GT, maar het geldt wel een beetje voor alle McLarens, is dat ze ook wel een soort mate van comfort hebben. Onderstellen zijn niet knijterhard. Je hebt overigens allerlei standen. Je hebt zo'n mooi paneel. Er staat dan op Active. Een knop, als je dat indrukt, dan gaat hij alle verschillende standen, zeg maar, waar je hem kan kiezen. Comfort, sport en track, in het geval van de GT. Maar eigenlijk in al die standen is het allemaal nog wel te doen. Het is wel een soort andere filosofie die McLaren ook wel heeft. Nou is de GT, ja, een Gran Turismo natuurlijk. En daar staan die twee letters voor. Dus ja, die is nog wat comfortabeler. Het is echt bedoeld als een auto die je wat meer, nog meer dagelijks zou kunnen inzetten. Maar dat is de holy grail natuurlijk van alle sportwagenfabrikanten. Als de mensen maar gewoon iedere dag of iedere week, weet je, maar iedere dag is misschien wel heel veel, maar gewoon dagelijks gebruiken. Niet alleen maar voor dat ene mooie ritje op de zondagmiddag, als de zon schijnt en je kan met een paar maten misschien een leuk rondje gaan rijden. En als dat de enige keer is dat je die auto pakt, ja, dan ben je er op een gegeven moment niet meer zo aan gehecht. Hè. Dan kan die ook wel weer een keer weg. Dus er moet meer met dit soort auto's worden gereden. Maar de GT is daarin nog bijzonderder. Want dat is echt een auto die misschien wel moet concurreren met wat vroeger een Mercedes S-klasse coupé was. Aston Martins, Bentley Continental GT. En dan hoor ik je denken, ja, maar zo'n McLaren, dat is een supercar met een motor in het midden en een carbon kuip. Nou, dat is heel goed. Jullie hebben je huiswerk goed gedaan. Klopt, heeft de McLaren GT nog steeds. Maar ze hebben ook een aantal aanpassingen gedaan, waardoor het toch net even wat praktischer is. We hebben een vrij grote kofferruimte voor. Nou ja, dat hebben meer auto's. Is er overigens gewoon echt lekker diep. Daar kunnen gewoon lekker twee, ik noem altijd maar de handbagagekoffertjes in. Weet je, mijn handbagagekoffertje kan ook een vrouw, kan daar echt wel een weekend uit leven. Zelfs vrouwen kunnen dat. En ook sommige mannen. Ik wil niet te seksistisch natuurlijk overkomen, anders krijgen we daar weer klachten over. Maar dat is niet de enige bagageruimte van de McLaren GT. Want ook, ja, eigenlijk feitelijk boven het motorblok hebben we wat, ja, een meer elegante daklijn die naar achteren loopt. En daar zit een elektrische kofferklep in. Ja, I kid you not. Maar goed, de McLaren GT heeft dus nog een kofferbakruimte. Eigenlijk vanaf de stoelen tot helemaal aan de achterklep die elektrisch bedienbaar is. Er ook soft close op zit. Eigenlijk een beetje een soort gekke luxe voor het soort auto. En daarin heb je enorm veel lengte. Zoveel lengte dat McLaren zegt, je kunt er skis in kwijt. Een ski-uitrusting van tot 1,85 meter. Dat was vroeger echt te kort. En een belangrijke vraag, een golftas? Ja, die past er dus ook in. Ja, en dat is natuurlijk wel iets wat, ja, ik zou niet zeggen dat de holy grail is voor dit soort fabrikanten. Maar ja, het is blijkbaar, vinden mensen dat dan toch wel handig, dat je dat kan doen. Het is een beetje Jack and Hyde, deze auto. Weet je, echt wel lekker comfortabel, maar het is nog steeds zo'n supercar met een middenmotor, een carbon kuip, heel lichtgewichtbouw in principe en een hele dikke V8. Een bekend blok van McLaren. In dit geval 620 pk sterk, 800 Nm aan koppel, topsnelheid. 326 km per uur. Sprint je naar de 100? 3,2? Of was het 3,1? Nee, naar de 60 mijl. Dat was 3,1. 3,2 seconden. Ja, maakt het uit. Die 1/10. Njijn. Altijd belangrijk. Hoe meer power, meer snelheid, hoe beter natuurlijk. 0 naar 200. Om je een beetje gevoel bij te geven. 9 seconden. 9. Dus je moet ook even rekenen. 100, 200... Dat is dan 5,8. 100, 200. Dus je rijdt op de snelweg 100, wat mag in Nederland. Dan geef je vol gas. En dan ettelijke seconden later, mocht je een flitspaal tegenkomen, ben je rijwijs kwijt. Zo hard gaat dat. Het is echt ook van buiten een auto waar mensen enorm op aanslaan. En wat me opvalt, is dat de meeste mensen McLaren echt een enorm sympathiek merk, weet je, die houden, die vinden dat wel mooi. Die denken, oh ja, McLaren, dat is wel gaaf. Voelt echt niet per se voor mensen die willen laten zien dat ze geld hebben, iets gaafs kunnen kopen. Ook die wil houden van de technologie. De basis is een carbon kuip. Dat is wel redelijk uniek. Er zijn niet zoveel auto's die dat hebben. Dat is echt letterlijk Formule 1 technologie. En als je er ook mee rondrijdt, reacties je erop. En natuurlijk als je ergens parkeert, dan staan er op een gegeven moment allerlei mensen die auto te fotograferen. Maar ook als je op de snelweg rijdt, en toch gewoon zie je opeens dat raampje open gaan. Mensen met hun telefoon eruit, maar filmen heeft, terwijl ze mij inhalen. Die zullen ze dan nog eventje gas geven natuurlijk, zodat we nog even kunnen horen. Kan niet altijd. Als het wel kan, dan doe ik dat natuurlijk graag. Dus dat is een lekkere combinatie van, ja, aan de ene kant eigenlijk gewoon een heerlijke, lekkere auto, omdat die gewoon stoelverwarming heeft. Je weet, dat vind ik belangrijk. Genoeg ruimte voor alle bagage. Stoelen die eigenlijk gewoon best wel prettig zijn. Een beetje onhandige verstelling. Die knopjes zitten eigenlijk rechts voor bij je stoel. Onder. Dus dan moet je een soort van op de tast gaan voelen. Oké, wat doet dit knopje? Oh, dit knopje is blijkbaar naar voren. Dit knopje is blijkbaar naar achter. Oh, zo gaat de leuning. Oh ja, minder schuin. Maar ja, kan handiger. Maar ja, als dat de ergste klachten zijn over je supercar, dan valt het allemaal wel mee.
Ja, de McLaren GT. Zelfs ik word er een beetje hebberig van.
Ja, goed zo.
Terwijl ik hem niet eens heb gereden.
Nee.
Ja, toch?
Ja, dat is een leuk spul. Dat is een bijzondere auto natuurlijk. Dit is echt supercar, weet je. Dit is toch gewoon wel weer bijzonderder dan heel veel andere auto's.
Ik vind het ook wel mooi gemaakt. Ik heb heel even in de cockpit mogen zitten. En er hoort tegenwoordig bij elke auto hoort natuurlijk een schermpje, dat zit hier ook in. Maar er is heel weinig ruimte voor natuurlijk. Hebben ze wel mooi gedaan, vind ik.
Ja, het is netjes en het werkt redelijk goed. Okay. Ik gooide af en toe mijn telefoon opeens eruit.
Het is wel Brits, hè?
Ja, daarom. Nee, maar het hoort best wel af en toe wel horrorverhalen over typische auto's. Maar dit ging eigenlijk wel heel soepel allemaal.
Ja, maar jij doet je boodschappen ermee en zo?
Zeker, kinderen naar school brengen, alles. Heerlijk. Even gewoon
lekker voor het dagelijks gebruik.
Precies, ja. Het is gewoon mobiliteit.
Een soort Volvo, maar dan wat sneller.
Ja, precies.
En wat kost dat?
252.000 euro vanaf de McLaren GT.
Ja. Ik kan hem nog steeds niet betalen. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify of waar je het ook maar wil luisteren.
Ja, joh, vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Een hele riedeltje.
Weet je wat ook leuk is? Om een review achter te laten.
Ja, dat je het zo fantastisch vindt. Dat je leven compleet maakt, de Nationale Autoshow.
Precies.
Dat lezen we graag terug.
Ja, ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.